Dat de gezanten hebben voor de kerkenraad belijdenis des geloofs afgelegd. Pieter Gerrit van den Berg en Johanna Wilhelmina van den Berg van de Weert. Arie Meijer, Adriana Gijsbertha Wildeman. De openbare geloofsbelijdenis zal, zo de Heere wil, plaatsvinden op 20 mei, de tweede Pinksterdag. Arend, Hendrik, Karel Vernout en Johanna Maria van de Pol hebben bij de kerkenraad de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd. En deze kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden, zo de Heere wil, op donderdag 23 mei aanstaande om 3:15. Op woensdag 15 mei aanstaande treedt, zo de Heere wil, ons oud-lid Govert de Wit in het huwelijk met Frederike Visser. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden in de Rehoboetkerk van de gereformeerde gemeente te Zeist door dominee Van Eckeveld, aanvang 2:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 39ste psalm en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 39, het derde en het vierde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij en gaat niet de mens als in een beeld daarheen. De schriftlezing is uit het Matthäus-evangelie, het zesde hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. Matthäus 6, vers 19 tot en met 34. Terwijl we in aansluiting op de lezing van de schrift zingen uit de 37ste psalm, het derde vers, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. 37, het derde vers. We lezen Matthäus 6 vanaf vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmede zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
Thank you.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we samengevat in onze Heidelbergse catechismus in de 50ste zondag. Zondag 50 van onze catechismus. Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goeds zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Laten wij nu samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken. U weet dat in de afgelopen week zuster van Zijl overleden is en ook gisteren begraven. We willen aan de rouwdragende familie denken. En het jongste kind van de familie Langelaar mocht in deze week uit het ziekenhuis thuiskomen. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heere, aan de morgen van deze zondag, uw dag, geeft u ons weer het voorrecht om rondom uw woord bijeen te mogen komen. In de afgelopen week waren we hier ook. U hebt ons niet alleen aan het begin van de week, maar ook halverwege de week gelegenheid gegeven om rondom uw woord bijeen te komen. En in de afgelopen week bijzonder ook ter herdenking van dat grote gebeuren dat plaatsvond toen de Heer Jezus Christus voor de ogen van zijn discipelen werd opgenomen in de hemel. En toen hij daar achter de wolk de heerlijkheid ontving, die als loon op zijn middelaars arbeid hem ook toekwam. Heren, wat is het rijk en wat is het een zegen dat de kerk des Heren mag weten dat er een koning is, dat zij een koning hebben die het zaligst lot ver boven anderen gewoon kan schenken. Een koning die regeert, een koning die bij de verworven verlossing beschut en bewaart. En toen hij heen ging, heeft hij zijn discipelen ook belofte nagelaten. Toen hij heen ging, toen bleven zij onder gezegenende handen achter. Toen hij heen ging, toen konden zij ook terug naar Jeruzalem. Niet met droefheid, maar met blijdschap. Omdat de beloofde trooster komen zou. En opdat hij zijn kerk zou bezoeken met al het heil van Christus werk. En dat is ook gebeurd. Heren, nog één week en dan mogen we gedenken als u het ons geeft. Dat de Heilige Geest als de eerste gave gekomen is. En dat hij de kerk vervuld heeft. En dat hij in zijn komst een nieuw heilsfeit heeft gemaakt. Waar de kerk van leven mag en waar de zaligheid van zondaren in besloten ligt. Heere, geef ons door de bediening van die Pinkstergeest ook vandaag reeds uw zegen. En mogen wij ook vandaag ondervinden dat dat werk van de Heilige Geest doorgaat. En dat mensen worden getrokken en dat zondaren worden bekeerd. En dat dwazen worden onderwezen en wijsgemaakt. En dat blinden het gezicht krijgen. En dat hongerigen gevoed worden. En dat dorstigen gelaafd worden. Heere, laat het onze ondervinding ook op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren zijn. Dat gij nog aan ons denkt. Dat gij ons nog bezoekt. Dat gij ons nog genade schenkt. Als we vanmorgen met elkaar samen zijn, dan is dat om weer onderwijs te ontvangen van de hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus, die zijn kerk heeft leren bidden. En toen hij zijn kerk leerde bidden, toen heeft hij in dat gebed dat hij ze op de lippen legde, ook opgenomen de bede om dagelijks brood. Omdat hij zo zou leren, zijn kerk zou onderwijzen, ook in de juiste waardering van het aardse en van de aardse zegeningen. Heren, we hebben noden, vele noden, inderdaad ook voor ons aardse bestaan. En die kunt u alleen vervullen. Die kunt u alleen vervullen, heren. Wij zijn met onze inspanningen niet in staat om daar iets voor te doen. En zo min als wij het voor het aardse kunnen, zo min kunnen wij het voor het geestelijke en voor het eeuwige. Ook daarin zijn we van u de Heere afhankelijk. Onderwijs kunt u alleen geven. Genade kunt u alleen verheerlijken. Geloof kunt u alleen schenken en werken. Bekering, Heere, alles wat we kunnen bedenken, dat moet van u komen. En zo zien wij in die afhankelijkheid tot u, o Heere, op. En wij smeken u, wees ons genadig. Wees ons nabij, wees ons tot een helper. En kom dan zelf in ons midden en bedien uw woord, Heere, door het toe te passen aan onze harten. En door wat gesproken zal worden, ook binnen te dragen in onze ziel. Geef hem die te preken heeft ook de woorden in de mond. En mogen wij in de kerkbank met alle aandacht en overgave luisteren naar wat van uwentwege gesproken zal worden. En mag in dit alles uw werk openbaar komen. En wilt gij uw rijk bouwen en wilt gij uw naam groot maken. Gij die de grote schepper en de onderhouder van ons lot zijt. Maar gij die ook de barmhartige en de genadige, de zaligmaker van zondaren zijt. Heren, in de afgelopen week waren we niet alleen samen rondom uw woord, toen we de hemelvaart van de Heere Jezus mochten gedenken. Maar we zijn ook geroepen geweest om met een familie aan het open graf te staan. En daar mocht ook uw woord verkondigd worden, Heren. En we hebben ook daar mogen luisteren naar de boodschap die van uwentwege daar gesproken werd. En we zijn er ook als gemeente weer allemaal aan herinnerd en bij bepaald en bij stilgezet dat inderdaad de mens naar zijn eeuwig huis gaat en dat de rouwklagers rondgaan in de straat. Zo was het en zo zal het weer zijn. Zo komt het ook voor ons allen, jong en oud, klein en groot. Heren, we worden er steeds weer aan herinnerd dat we hier niet blijven, maar dat we op doorreis zijn. En dat we één keer het einde van onze aardse reis bereikt zullen hebben. En dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Heren, bind dat op ons hart en geef dat we niet in lichtvaardigheid en luchthartigheid over deze dingen heen stappen, wat wij van nature allemaal doen. Want dan dringt het niet tot ons door en dan willen we ook niet eens dat het tot ons doordringt, dat wij stervelingen zijn en dat er een dag van afrekening komt en dat we rekenschap moeten afleggen en dat we dan naar onze eeuwige bestemming zullen worden verwezen. Heren, bind het evenwel op ons hart dat dat inderdaad ons allen te wachten staat. En mogen we dan de tijd die gij geeft gebruiken en ons ten nutte maken. Mogen we het brood dat we eten en mogen we al de aardse zegeningen zien als gaven die gij geeft om ons leven te verlengen, opdat onze genade tijd verlengd zou worden en opdat wij die zouden leren gebruiken. Opdat we ons zouden leren haasten om onze levenswil. Heren, we bidden u voor de rouwdragende familie van Zeil. Wilt u ze in de weg die gij met hen gaat helpen en gedenken. En wilt u geven dat ook het verlies dat ze geleden hebben voor hen nog tot winst zou mogen worden. U kunt dat toch ook bewerken, Heren. O, wij dragen ze aan u op. En wij bidden u, Heere, dat gij ze gedenken wilt in uw gunst en ontferming. Wees gij met alle die rouw hebben en bij wie de wond iedere keer nog weer schrijnt, die er steeds weer, misschien ook door nieuwe sterfgevallen, aan herinnerd worden hoe het was toen zij hun verliezen leden. Wilt gij vertroosten en bemoedigen en sterken op de levensweg? Heren, we danken u ook voor voorrechten en voor zegeningen. We danken u ervoor dat u genezing schenkt en herstel, en dat inderdaad in vele gevallen een behandeling, een operatie, een ziekenhuisopname, alles nog dienstbaar mag zijn aan het herstel van onze gezondheid. We danken u ervoor dat u Hanny Langelaar weer thuis wilde brengen bij haar ouders en in het gezin. Heren, u hebt haar nog willen sparen. Wees gij ze nu ook haar verder ook nabij. En wilt gij in dat gezin de ware dankbaarheid schenken. Zegen gij allen die reden hebben om uw naam te erkennen. Voor weldaden u door u bewezen en dat onverdiend. Ja, heren, laten we dat er altijd maar bij bedenken. Dat wat u ons ook geeft aan zegeningen en aan bewijzen van uw goedheid, het altijd komt als onverdiend. Want we hebben het door onze zonde verbeurd en we hebben het ons onwaardig gemaakt. Heren, zo bidden wij van u, vervul onze noden. Schenk ons oprechte dankbaarheid en neem die dank aan. We bidden u, Heren, wees ons een helper. Ons hier en alle die met ons naar uw huis niet konden komen en die wellicht meeleven en meeluisteren. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht vandaag. Breid uw koninkrijk nog uit. Verheerlijk uw naam over de ganse aarde. En wilt gij nog velen trekken, wilt gij uw knechten bekwamen, getrouw maken, hen helpen en bijstaan, hen de woorden in de mond geven. Wilt u de mond van de tegensprekers en de leugenaars stoppen? En wilt gij de verleiding en de leugen geen kans geven om mensen van u af te voeren en van de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus weg te trekken? Satan probeert het. Satan heeft het altijd geprobeerd en hij zal dat middel ook vandaag niet onbeproefd laten. Mensen weg te trekken van uw woord. Mensen bezig te houden met andere dingen. O Heere, verstoor de listen en de aanslagen van de vorst der duisternis. En wilt gij uw werk heerlijk doen, tot roem van uw genade. Heren, we bidden het u alles, niet omdat we daar recht op hebben, of omdat we het verdiend hebben. We kunnen het u alleen vragen, in de naam van de Heere Jezus Christus. Maar hoor ons dan ook om zijnentwil, en wees ons om zijnentwil, een alles vervullend God. Amen. We zingen opnieuw uit de 37e psalm en nu het 10e en het 13e vers. Psalm 37, het 10e vers, geen druk, beschaamd hun hoop in bange tijden. En vers 13, ik ben jong geweest en draag nu grijze haren, maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood zo zwaar gedrukt, alsof hen God liet varen, nog ook hun zaad, al bedelde het om brood. 10 en 13 van 37. De vierde bede is dus aan de beurt. Na de eerste drie, waarin de Heer Jezus zijn discipelen allereerst heeft leren denken aan God en aan wat bij God hoort. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. De eerste drie beden, die bevatten allemaal dat woordje uw. Het gaat daarin om God en om Gods belangen. Terwijl dan in de tweede helft van het Onze Vader, in de vierde, de vijfde en de zesde bede, de Heere zijn kerk leert denken aan zichzelf. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En leid ons niet in verzoeking. Daar zit een les in deze volgorde, dat de Heere het nou zo heeft gedaan, zo heeft zijn discipelen heeft voorgehouden. Eerst in ons bidden dient God voor onze aandacht te staan. Voordat we aan onze eigen noden en onze eigen belangen denken, dienen we in ons gebed de belangen des Heeren te bedenken. Brengen we dat ook in praktijk? Dat wat bij God hoort en aan God toebehoort, staat dat boven alles? We komen vanmorgen dus bij de tweede helft van het Onze Vader. En dan gaat het in de vierde bede, allereerst als het over onze dingen gaat, om stoffelijke zaken. Vindt u dat vreemd? Had de Heere dat beter aan het eind kunnen zetten? Is het niet belangrijker dat we eerst leren bidden, vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking, om daarna op de laatste plaats te bidden en geef ons heden ons dagelijks brood? Sommigen hebben dat toch een vreemde volgorde gevonden en ze hebben de gedachte gekoesterd dat de Heer Jezus, als hij hier het woord brood gebruikt, niet letterlijk brood bedoelt, maar geestelijk brood. En men heeft gemeend dat die vierde bede vergeestelijkt moest worden, alsof het hier om het brood des levens gaat. Geef ons heden het brood des levens. Maar dat is niet een juiste uitleg. Het gaat hier inderdaad om gewoon brood dat bij de bakker vandaan komt. En alles wat daar verder mee samenhangt en wat daar onder begrepen kan worden. Maar het gaat hier om, zoals onze catechismus dat inderdaad ook zegt, om de lichamelijke nooddruft. Is dat vreemd? Nee, natuurlijk niet. Want in de eerste plaats dat lichaam en dat hele lichamelijke bestaan, dat is ook een gave, een schepping van de Heere. Heeft de Heer ons dat in zijn woord niet ook uitvoerig verteld in het begin van het boek Genesis, waar ons verteld wordt hoe de Heere de mens geschapen heeft, hoe hij hem gemaakt heeft uit het stof der aarde en hoe hij toen die mens een lichaam gegeven heeft. En laat de schrift ons niet op vele plaatsen zien dat God niet alleen de schepper, maar ook de onderhouder van dat lichamelijk bestaan is. Dat is niet iets minderwaardigs. Wij moeten ook niet doen alsof dat maar iets minderwaardigs is. Het is zelfs zo, en we vinden dat ook in de schrift, dat het natuurlijke eerst is. Niet het geestelijke, maar het natuurlijke is eerst. En als God ons nou eens geen voedsel zou geven, als de Heere ons nu eens wat ons aardse leven betreft aan onszelf zou overlaten, zouden wij dan God wel kunnen dienen? Zouden we dan wel de Heere kunnen vrezen, zonder zijn zorg voor ons lichamelijk welzijn, zonder zijn zorg voor ons dagelijks brood? Daarom, het is niet vreemd dat de Heere daar aandacht aan schenkt en dat dat ook een plaats inneemt in het gebed dat hij zijn kerk geleerd heeft. En het is zelfs ook niet eens vreemd dat als het dan om onze belangen gaat, de Heere dat brood voorop plaatst. Maar, zegt iemand, is het gevaar dan niet aanwezig dat het aardse, het geestelijke gaat overheersen? Is het gevaar niet aanwezig dat de aardse dingen zo vol van onze tijd en van onze aandacht gaan opslokken, dat de geestelijke zaken vergeten worden, van hun plaats gedrongen worden. Zeker, dat gevaar is er. En er zijn heel wat mensen die in dat gevaar bezweken zijn. Heel wat mensen die zich, als het erop aankomt, eigenlijk alleen maar om aardse dingen druk maken en hun ziel vergeten, verwaarlozen. Ze hebben het altijd over werken, ze hebben het altijd over verdienen, ze hebben het altijd over de aardse zaken en alles wat daarmee te maken heeft. Het leven hier op aarde, met de kinderen en met de kleinkinderen en met al die andere dingen, terwijl geestelijke dingen ver weg lijken te zijn, nooit aan bod komen. Misschien is dat bij u ook wel zo. Want dat hoeft niet per se alleen in de wereld gevonden te worden. Dat kun je ook aantreffen onder kerkmensen. En misschien zou het erg nuttig zijn om eens bij uzelf na te gaan of dit gevaar u misschien ook niet alleen bedreigd heeft, maar ook verstrikt heeft. Dat het geestelijke, dat de belangen van uw ziel, dat uw verhouding tot de Heere, dat de vragen omtrent vergeving en verzoening ver bij u vandaan zijn. Terwijl al die aardse dingen zomaar vlak bij de hand, zomaar voor het grijpen liggen. En daar zijn we druk mee en daar vullen we onze tijd mee en daar gaan onze gesprekken over. En daar liggen onze zorgen en onze bezigheden. En die arme ziel verkommert maar. En de eeuwigheid en waar we zullen zijn in de eeuwigheid, dat zijn dingen die ons nooit bezighouden. Is dat zo? Wat is dat dwaas? En om ons dat gevaar te doen ontgaan, heeft de Heere Jezus, toen hij deze vierde bede in het Onze Vader formuleerde, het zo geformuleerd zoals hij deed. Daar bedoel ik dit mee. In de manier waarop hij het onder woorden gebracht heeft en waarmee hij zijn kerk geleerd heeft te bidden voor de lichamelijke nooddruft, heeft hij enerzijds het grote belang van het dagelijks brood laten uitkomen en anderzijds laten aanvoelen dat dat dagelijks brood toch ook maar weer iets van betrekkelijke waarde is. En er zijn inderdaad belangrijker dingen. Vergeet dat niet. En het dagelijks brood is geen doel in zichzelf. Maar dat staat in dienst van iets dat nog veel belangrijker is. Laten we, om dat te begrijpen, eerst maar eens nauwkeurig lezen wat er in de bede, zoals de Heere die gegeven heeft, te lezen staat. Het gaat hier dus in de eerste plaats, en dat woord benadrukken we allereerst, om brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat is, zoals we zagen, gewoon brood dat bij de bakker vandaan komt. Voedsel. En dan mag u dat uitbreiden, niet alleen beperken tot brood, maar ook tot alles wat wij voor het vocht in ons lichaam nodig hebben, dus de drank. En je kunt het uitbreiden tot allerlei andere vormen van voedsel waarmee wij ons lichaam mogen en kunnen onderhouden. Al die dingen die wij voor een gezond leven, voor een gezond lichaam nodig hebben. Al de levensbehoeften. En dan mag u dat ook nog breder maken. U weet dat het Onze Vader een heel beknopt gebed is. En daarom heeft de Heer het allemaal heel beknopt geformuleerd. Maar in dat woordje brood mag u ook lezen alles wat we voor de verdere verzorging van ons lichaam nodig hebben. Alles wat we nodig hebben als huisvesting. Noemt u maar op, al die dingen van ons aardse bestaan. Nogmaals, zoals de catechisme zegt, alle nooddruft van het lichaam. Luther heeft een catechismus geschreven, twee zelfs, een kleine en een grote. En in de kleine catechismus verklaart Luther ook deze bede, geef ons heden ons dagelijks brood. En als hij verklaart wat er met brood bedoeld wordt, dan noemt hij 22 dingen op. Eten, drinken, kleding, schoeisel, huis, hof, akker, vee, geld, goed, vrome echtgenoot, vrome kinderen, vrome dienstboden, vrome en getrouwe vorsten en heren, goed bestuur, goed weer, vrede, gezondheid, tucht, eer, goede vrienden, getrouwe buren en dergelijke. Dat rekent hij allemaal onder brood. Al die dingen, dat is nogal wat. Al die dingen die voor de goede en gezegende voortgang van ons aardse leven nodig zijn. Daarbij moeten we wel in acht nemen dat het niet zonder reden is dat de Heere juist toch brood noemt. En brood, en je zou daar aardappels bij kunnen rekenen, en je zou daar groenten bij kunnen rekenen, en je zou daar fruit bij kunnen rekenen. Maar dat hoort allemaal bij de eerste, bij de echte levensbehoeften voor een gezond bestaan. Dan moeten wij niet in onze tijd van weelde en van luxe daaronder gaan rekenen alles wat overdadig is. Dan moeten wij het woord brood, wat mij betreft, inderdaad zo opvatten zoals Luther dat deed. Maar dan moeten we het niet nog verder uit gaan breiden, alsof de Heere ons ook zou hebben leren bidden om overdaad, om luxe, om weeldeartikelen. Die zijn nou net niet nodig. Die vallen niet onder de nooddruft van het lichaam. Ik zeg niet dat als de Heere ze geeft, we ze niet zouden mogen gebruiken. Ik zeg niet dat als de Heere ze geeft, we er ook niet voor zouden mogen danken. Als we meer hebben dan de nooddruft, meer dan het nodige. Natuurlijk, als de Heere dat geeft, dan hebben we het recht om ervan te gebruiken. En dan hebben we ook de plicht om ervoor te danken. Maar we hebben er geen grond voor om erom te bidden. Want de Heere heeft nergens in zijn woord aan zijn kinderen beloofd dat hij ze meer zou geven dan ze nodig hebben. Hij doet dat wel eens, maar dat is extra. Hij heeft ze wel hun brood. Hij heeft ze wel hun water gegarandeerd. Hun brood is zeker, hun water gewis. Jesaja 33. Maar hij heeft ze nooit gegarandeerd dat ze meer zullen hebben dan dat. En daarom, we moeten er niet vreemd van opkijken als de Heere dat ons een keer ontneemt. Want de Heere wil tenslotte dat zijn kerk ook in soberheid leeft. En luxe. Luxe zoals wij dat vandaag kennen, dat we elke dag wel gebak kunnen eten, is nou niet bepaald altijd een zegen. Dat we elke dag wel gebak kunnen eten, is nou niet bepaald altijd een zegen. Het kan ons ook heel ver bij het wezenlijke en bij het echte vandaan halen. Het kan ons ook zo in beslag nemen dat wij dat als het hoogste doel gaan zien. Zoveel mogelijk van de aarde. Zoveel mogelijk genieten. Zoveel mogelijk meenemen. Maar dat was nooit Gods bedoeling. De Heere Jezus heeft gezegd, wees nou tevreden met brood. Paulus heeft dat begrepen. In 1 Timotheus 6 schrijft hij dat. Dat we hebben niks meegebracht toen we in de wereld kwamen. Het is ook openbaar dat we niets mee zullen nemen als we uit de wereld gaan. We kwamen allemaal een naakt babytje op de aarde. En we hadden niets in onze handen. En we hadden niets aan ons lichaam. En we hadden niets bij ons. En als we sterven gaan en begraven worden, dan blijft alles wat we gehad hebben achter en onze handen zijn opnieuw leeg. En daarom zegt Paulus, en als wij nou tussen dat moment van onze naakte geboorte en tussen dat moment waarop we met lege handen het graf ingaan, voedsel en deksel en kleding hebben, laten we daar dan mee vergenoegd zijn. Laten we daar dan mee tevreden zijn. Brood, de nooddruft van het lichaam. En vervolgens geven we er even aandacht aan dat de Heer hier het woord gebruikt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Hij leert zijn discipelen dus dat dit een gave is. Brood en al de nooddruft van het lichaam moeten ons dus gegeven worden. Door wie? Door de Heer. Want alle goede gaven en alle volmaakte giften komen van de Vader der lichten. Ze hebben allemaal een goddelijke oorsprong. Alles wat wij ook voor het levensonderhoud van elke dag behoeven. Het moet een gift van God zijn. En wij moeten dus van het gegeven leven. Maar we verdienen het toch zelf? Dat dacht u maar. Ja, maar we werken er toch voor. En we spannen ons toch in. Jawel, en dat hoort ook zo. Want de schrift maakt ons ook duidelijk dat de Heere niet veel op heeft met luie mensen. Moet u maar eens in de Spreuken kijken. Daar lees je allerlei aansporingen, juist gericht, geadresseerd aan luiaards. Ga tot de mier, gij luiaard. Zie haar wegen en word wijs. En zo zijn er andere voorbeelden uit de Spreuken. Paulus neemt dat ook over. Hij schrijft in de 2e Thessalonicense brief. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Zeker, de Heere heeft niet veel op met luie mensen. Met mensen die niet willen werken. Met mensen die klaplopen en die op kosten van de maatschappij door het leven willen gaan. En die tevreden zijn met een uitkering terwijl ze een baan zouden kunnen krijgen. Maar er dus de moeite niet voor willen nemen. In onze welvaartsstaat, in onze verzorgingsstaat is dat ook een gevaar. En dat is een excess geworden. Gelukkig dat er mogelijkheden zijn voor mensen om opgevangen te worden als ze buiten hun schuld niet meer aan het werk kunnen komen. Dan hebben we als maatschappij ook een sociale verplichting. Maar dat mag niet misbruikt worden. Maar evengoed, al hebben we dan inderdaad gewerkt. En al willen we dan ijverig zijn, ook in de verzorging van ons leven en van dat van de onzen. Daarmee hebben wij nog niet het recht verkregen om te eten. En daarmee kunnen wij niet zeggen, we hebben het er zelf verdiend. Trouwens, wie gaf ons de kracht om te werken? Wie gaf ons de gezondheid om te werken? Wie gaf ons de mogelijkheden om te werken? Nee, de Heere Jezus heeft het zeer terecht zo gesteld dat als wij bidden, dat we dan bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. En als de Heer het ons geeft, als de Heer het ons op tafel legt, ja dan nog, dan moet er nog wat bij ook. De catechismus heeft dat gezegd, want die gaven op zichzelf, die doen het ook nog niet. Onze zorg niet, onze arbeid niet, zelfs de gaven onderhouden ons niet. Als God er zijn zegen niet aangeeft, als die zegen er niet bij komt, dan hebben wij aan de beste gaven ook nog niets. Je kunt een overvloed van vlees krijgen. Ik denk aan een geschiedenis uit Israëls woestijntijd. Een overvloed van vlees. Zodat er voor een maand lang eten is. En sterven met het vlees tussen je tanden. De gaven zijn er. Maar de zegen ontbrak. Zo ging het toen. Als God zich vertoornt over mensenkinderen, vanwege hun zonde, vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege hun opstandigheid of wat dan ook, dan kan hun tafel vol staan met spijzen, gaven van zijn hand. Maar als hij zijn zegen eraan onthoudt, dan zal het een vloek zijn. En gebeurt het ook niet menigmaal. En daar zie je dat je aan de gaven ook niet genoeg hebt. Maar dat de Heere er ook nog macht bij moet geven om ze te gebruiken. In Prediker 6 vers 2 lezen wij dat dit ook een kwaad is dat de prediker gezien heeft. Dat de Heere de mensen soms wel van alles en nog wat geeft, maar dat hij ze de macht niet geeft om ervan te gebruiken. Is dat niet een smartelijke en verdrietige ervaring voor de patiënt en voor de omstanders? Als er wel voldoende voedsel is, maar als de kracht ontbreekt om het te eten. Als de lust ontbreekt om het te eten, vanwege de ernst van de ziekte. U ziet maar, het gaat niet alleen om arbeid en zorg en inspanning van onze kant, maar ook om de gaven Gods. En zelfs dan nog, om de daarbij komende zegen. En nog een punt, waarom die zegen zo nodig is. Omdat als de Heere ons al een tafel vol geeft en kasten vol geeft, hij ook nog daarbij aan onze ziel een magerheid kan zenden. En wat heb je er dan nog aan? Als je naar de maatstaven van beneden gemeten geen gebrek hebt, maar als je ziel vermagert en verkommert, wat heb je er dan nog aan? Daarom laten wij goed beseffen dat het om de gave Gods gaat. De gave in wat hij op onze tafel zet en wat hij in onze kast hangt. En wat hij aan onze voeten trekt. En wat hij in ons lichaam doet. In een gezonde stofwisseling en bloedsomloop enzovoort. Maar ook de zegen die hij daar bij en daarbovenuit moet geven. Want anders zal het ons niet baten en anders zal het ons niet gedijen. Dan in de derde plaats, en ook dat woord verdient onze aandacht. Geef ons heden, ons dagelijks brood. Twee keer ligt er het accent. Heden en dagelijks. Dat betekent dat de Heere deze bede bedoeld heeft, niet voor één keer in de week, maar voor elke dag. Elke dag hebben we dat brood nodig. En elke dag moeten we erom naar de Heere toe. Elke dag wil de Heere ons voor zijn aangezicht hebben, opdat wij zouden bidden voor de dingen die we voor die dag weer nodig hebben. Dat was ook de intentie van het onderwijs van de Heere Jezus in het zesde hoofdstuk van Matteüs. Niet bezorgd zijn voor morgen. Niet prakkezeren over overmorgen. Maar elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. De morgen zal voor het zijne zorgen. Maar wees nu tevreden met het heden. Heden. En geef gij, zo bidt de Heere zijn kerk voor, geef gij ons heden ons dagelijks brood. 40 jaar heeft Israël zo moeten leven. Toen het brood dat ze uit Egypte meegenomen hadden op was, ja, waar moesten ze toen vandaan halen? Nou, het was heel duidelijk dat het gegeven moest worden. Gegeven. En het was ook heel duidelijk door de manier waarop de Heere het gaf, dat het ze elke dag gegeven moest worden. Eén keer in de week kregen ze voor 2 dagen. Maar dat was vanwege het bijzondere karakter van die Sabbatdag. Maar voor de rest, elke morgen moesten ze het opnieuw op gaan scheppen. Want God had het in de nacht laten vallen. En 's avonds hadden ze niets meer. 's avonds was alles op. En de volgende dag dan, ja, daar zou de volgende dag voor zorgen. De Heere zou dat opnieuw geven. En elke dag opnieuw was het pannetje waarmee ze buiten het kamp gingen om het in op te scheppen. Of de schaal die ze meenamen om te vullen, die was leeg Elke dag gingen ze met lege handen en met een lege schaal naar buiten toe. Om op te rapen wat de Heere gaf. En zo heeft hij zijn volk geen voorraad geschonken. Maar zo heeft hij ze afhankelijkheid geleerd. Daar zijn wij ver vanaf. Aan de ene kant kun je zeggen een zegen. Want wij hebben wel voorraad. Niet alleen voor de zondag. Als je zaterdags je boodschappen doet, dat je voor de zondag ook meeneemt. Maar we hebben zaterdags, als je dan je boodschappen doet, voor tot en met woensdag genoeg. En misschien nog wel voor veel langer. Zolang als de datum op de verpakking aangeeft dat het goed is, zolang kunnen we ermee toe. Soms wel een half jaar of soms al wel 2 jaar. En als je je koelkast vult met groenten en je diepvries met groenten of met vlees, dan heb je voor een heel seizoen genoeg. Bezorgd zijn voor de toekomst hoeft dan ook niet eens meer, want je hebt genoeg in huis. Maar ondertussen lopen we langs deze weg wel gevaar dat we de afhankelijkheid verliezen. En de beleving van de afhankelijkheid niet kennen. En dat we van het heden, zoals de Heere dat in die bede vervat heeft, niet veel begrijpen. Heden. Weet u waarom de Heere ons die bede ook zo geleerd heeft? Om ons ervan te doordringen dat we sterfelijke mensen zijn. Geef ons heden ons dagelijks brood, Heere, want vandaag leef ik nog. Morgen ook nog. Morgen ook nog. Hebben we morgen ook nog brood nodig, gemeente? Weet u dat zeker? Of is het dan misschien helemaal voorbij? Deze dag kan de laatste zijn. En dat accent ligt er ook als de Heere zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. Heden, Heere, voor morgen hoef ik nog niet te zorgen, want ik ben maar een sterfelijk mens. Misschien roept u me op voordat de dag voorbij is. En dan gaat het nog om belangrijke dingen, voelt u? Dan gaat het inderdaad erom dat ik ook van dat brood des levens heb leren eten. En dan tenslotte dat woordje ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. En daarmee verbreedt de Heere eigenlijk onze gezichtskring. Want nou hij het zo geformuleerd heeft, nou mogen we niet meer alleen aan onszelf denken. Aan ons eigen kleine kringetje. Als het om deze dingen gaat, dan moeten wij ook leren denken aan anderen. Anderen die ook brood nodig hebben. En die het misschien nog veel harder nodig hebben dan wij. En de Heere bedoelt dat wij die zullen meenemen in ons gebed. Zoals hij later een keer zei, de armen hebt gij altijd met u. Neem ze dan ook mee. Als ze met u zijn, neem ze dan ook mee in uw binnenkamer. En als gij bidt, bid dan niet, Heere, geef mij heden mijn dagelijks brood. Maar geef ons heden ons dagelijks brood. En dan betrekt de Heere in die bede ook anderen, opdat wij aan hen zouden gedenken. En de Heere ook zouden bidden dat hij in hun noden zou willen voorzien. Mensen die misschien aan het allernodigste gebrek hebben. En dat wij niet alleen in onze gebeden aan hen zouden denken, maar dat wij van hetgeen wij verdienen ook nog wat zouden overhouden en over hebben, om zoals het huwelijksformulier zegt, de nooddruftigen mede te delen. Ons. Dat leert ons dat er ook bewogenheid dient te zijn. Met de noden van anderen, met de noden van de wereld. We zijn immers niet alleen op de wereld. En zo is deze bede bedoeld. En zo legt onze catechismus het hem ook uit. Laten we hem nog een keer lezen. De verklaring, het antwoord in zondag 50. Geef ons heden ons dagelijks brood, dat is. Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen. We hebben dat gezien. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt. Het moet van God komen. Het is een gave. En dat nog onze zorg en arbeid, noch uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Nog twee dingen, gemeente, ter toepassing. En als het gaat over de toepassing, als het gaat over de lessen die wij hieruit leren, en ik ga op deze zondag niet zo uitvoerig in als op andere zondagen. Zondag 49 en zondag 48 hebben we veel uitvoeriger besproken, en ik doe dat om deze reden, dat de stof zoals die vanmorgen voor ons ligt in de vierde bede eigenlijk altijd weer de stof is voor de dankdag en de biddag ook. En omdat wij en in het najaar op de dankdag en in het voorjaar op de biddag over deze dingen afzonderlijk en uitdrukkelijk mogen spreken en voor deze dingen mogen bidden, dacht ik dat het daarom niet nodig was om uitvoerig op de 50ste zondag in te gaan. Maar laat deze ene preek over deze zondag dan toch nuttig en dienstbaar mogen zijn om ons, en daarom wil ik me daar in de toepassing toe beperken, om ons te doen zien hoe de juiste en wat de onjuiste waardering van het aardse goed is. Hoe moeten we dat nu zien, dat brood, en hoe moeten we het nu niet zien? Twee dingen wil ik daaromtrent zeggen. Dan gaat het, als het gaat over de juiste of de onjuiste waardering van het aardse goed, om de vraag, op wie vertrouwen we nu? Op God of op onszelf? En de tweede vraag, wat werkt dat nu uit, dat aardse goed? Leren we er dankbaarheid door of leven we in ondankbaarheid? Op wie vertrouwen we? Op onszelf of op God? De wereld is vol van het eerste. Zelfvertrouwen. Waarom is de wereld vol van het eerste? Omdat de wereld vol is van rijke dwazen. Ze zijn niet eens allemaal zo rijk, maar ze zijn wel allemaal dwaas. Zoals die man uit de gelijkenis in Lucas 12. Die man van, weet u, van wie de Heere Jezus ons vertelt dat hij een geweldige oogst had. En dat hij van zijn akkers zoveel kon inzamelen dat hij het niet bergen kon in zijn schuren. En toen zei hij in zijn eigen inzicht, in zijn eigen vindingrijkheid, ik zal mijn schuren afbreken en andere bouwen grotere. En dan zal ik al mijn voorraad opslaan en dan heb ik voorlopig genoeg. Mijn ziel, zo zegt hij, neem rust, want ge hebt goederen voor vele jaren. Hij heeft het allemaal voor elkaar. Hij heeft het zelf allemaal voor elkaar gebracht. En zijn goed is zijn God. En God staat er buiten. God heeft hij niet nodig. En zo zijn er zoveel. Zo zijn er zoveel. En je vindt ze overal. En je vindt die geest, als je eerlijk gemaakt bent, ook in je eigen hart. Kerkmensen hebben nog wel eens de neiging om die geest te camoufleren. En natuurlijk wil men dan wel rechtzinnig de Heere erbij noemen. Maar de diepe ondergrond van alles is toch de dwaasheid. Want we zoeken rijkdom, maar niet in God. Als God nou eens tegen ons zou zeggen, gij dwaas, hedernacht zal uw ziel van u afgeëist worden. En van wie zal dat dan allemaal zijn, wat u bijeen vergaderd hebt? Wat hebben we dan, als God onze ziel afeist? Nou, dat is de houding van vertrouwen op jezelf. Kwetsend voor de Heer, o zo kwetsend. Want dan doet hij wel. En dan laat hij zijn zon opgaan over bozen en goeden. En dan doet hij het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En hij is de gever. Hij zendt van de hemel overvloed van zegeningen. Hij doet goed. Hij onderhoudt het lot van deze wereld. Hij maakt waar wat hij Noach beloofd heeft. Dat zaaiing en oogst, zomer en winter, dag en nacht niet zullen ophouden. Hij doet wel over al zijn schepselen. Hij zegent mens en beest. En doet zijn hulp niet vruchteloos verder. En wat doen zijn schepselen? Wat doen die dwaze schepselen die op zichzelf vertrouwen? Ze vergeten de Heere. Ze keren hem de rug toe. Ze hebben geen enkel belang bij hem. Kwetsend voor de gever. Voor de weldoener. Ze denken, moet ik zeggen wij denken, dat we voor onszelf kunnen zorgen. Nou, dat is een houding die de Heer in zijn woord natuurlijk afkeurt. Dat zelfvertrouwen, hoe hoort het dan te zijn? Het vertrouwen moet op de Heer gericht zijn. Op de Gever, op die God die ons gemaakt heeft, van wie we afhankelijk zijn. Zonder wie we ons niet kunnen bewegen. Zonder wie we geen gedachten kunnen denken. Zonder wie we geen hand kunnen opheffen. Zonder wie we niet kunnen ademhalen. Zonder wie de beste spijzen ons nog geen nut doen. Onze gedachten moeten vervuld zijn van God. En we moeten leren leven in vertrouwen op God. En beseffen dat hij ook een keer de rekening presenteert. Ja, maar we hebben toch ons brood betaald? En we staan toch niet in de schuld? Nee, nee, dat is waar. Maar daarmee is de rekening nog niet helemaal betaald. God presenteert ons ook de rekening. De rekening voor ons dagelijks brood. En die rekening die God ons voorlegt moet ook betaald worden. Hoe dan? Krijgen we het dan niet om niet? Nee, we krijgen het niet om niet. De Heere vraagt wat terug. Wat dan? Ons leven. Ons hart. Ons hele bestaan. Toewijding. Overgave aan de Heere. Wat doen we nu met die geschonken weldaden? Wat doen we nu met de zegeningen? Wat doen we nu met dat gezonde lichaam? Wat doen we nu met dat verstand dat hij ons gegeven en gelaten heeft? Wat doen we met al die onverdiende weldaden? De Heere presenteert ons de rekening en hij zegt, nu heb ik zo voor u gezorgd. En wat mag ik er nu van terug ontvangen? Verstaat u wat ik u gedaan heb? Of laat u na de ware grond van het weldoen op te merken. Hebben wij, laat ik het zo zeggen, hebben wij nu begrepen uit de gaven die God zo goedertierenlijk verleent. Dat wij hem, de gever, nodig hebben. En dat we uit zijn hand moeten leren leven. Niet alleen voor dat aardse. Maar net zo goed en nog meer voor het geestelijke. En is het onze hartelijke begeerte geworden om de Heere zelf te mogen kennen. Hij gaf jou een gezond lichaam. Hij gaf jou een goed verstand. Jongens en meisjes, hoe gebruik je dat nu? Hij heeft vanmorgen gezorgd dat je niet met een lege maag naar de kerk hoefde. En dat je in de week niet met een lege maag naar school hoeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat je zoveel krijgt. Kleren om aan te trekken en al die andere dingen. Hij heeft ervoor gezorgd dat je beter werd toen je ziek was. En dat je nu weer gezond mag zijn. Wat doe je nou met dat gezonde lichaam? Wat doe je nu met al die zegeningen? Leven we tot eer van de Heere? Zoeken we de Heere? Proberen we met al die dingen die de Heer ons gegeven heeft hem te dienen? Of besteden we het in de zonde? Doen we er kwaad mee? Gaan we ermee bij de Heere vandaan? gebruiken we onze ogen om de zonde te zien. En gebruiken we onze mond die hij ons gegeven heeft om de zonde ermee te doen. En leven we in het besef dat het altijd weer van de Heere moet komen. Is hij voor ons het allerhoogste en eeuwig goed? Begeren we hem te kennen? Dus de eerste vraag, op wie vertrouwen we nu? Op onszelf of op de Heere? En de tweede vraag, wat doen we er nou mee? Ik was er eigenlijk al mee begonnen. Wat doen we er nu mee? Zijn we nou dankbaar of ondankbaar? Ach, weet u, de neiging van het mensenhart, en dat is bij de natuurlijke mens zeker zo en alleen zo, en dat is bij het wedergeboren hart helaas vaak ook nog zo, vanwege de overgebleven zonde. De natuurlijke mens en dat overgebleven verdorven vlees in het nieuwe mensenleven, dat is altijd ondankbaar. Ondankbaar. God mag ons nog zoveel geven. Maar we geven van nature niks terug. En als de Heere ons wat afneemt. En als we met minder toe moeten. En als we wat, zoals dat dan heet, moeten inleveren. Nou, dan hebben we het niet best. En de hele geest van ondankbaarheid en ontevredenheid heeft de maatschappij door en door verziekt. Als je even iets minder wordt, we leggen de boel plat. Werkonderbrekingen, stakingen. En het komt uit in ons murmureren. Hebben we dan rechten? Wie heeft ons wijsgemaakt dat we rechten hebben? Onze recht, weet u, we hebben recht om verloren te gaan. We hebben recht om te komen. Dat hebben we verdiend door onze zonde. We hebben recht op de dood. De bezoldiging van de zonde is de dood. En als we eens meer inleefden wat het betekent om een onwaardig mens te zijn. Meer inleefden wat het betekent dat God aan ons niets verplicht is. Omdat we tegen hem opgestaan zijn. Dan zouden we minder op onze rechten staan. En minder onze rechten claimen. Ondankbaarheid. Ach, het is zo diep geworteld in ons verloren en verdorven zondaarsbestaan. Het komt er ook in uit dat als de Heer ons veel geeft, de een die gebruikt het alleen maar voor zichzelf en de ander die verkwist het en die verknoeit het. Hoe wil de Heer dan dat we zullen leven? Hoe wil de Heer dat we ermee zullen omgaan? Nou, laten we dat goed beseffen. Dat we alles verbeurd hebben. En naarmate we dat beseffen, zullen we ook gaan ontdekken dat er maar één mogelijkheid is waarom de Heeren het aan alles verbeurd hebben, de zondaren toch kon geven. Zo moeten wij toch dat brood gaan zien. Wie spreekt hier? Geef ons heden ons dagelijks brood. Uit wiens mond komt die bede in dat gebedsonderwijs? Het is de Heere Jezus zelf. En als hij zijn discipelen leert bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dan weet hij wat daar de consequenties van zijn. Zij mogen gaan bidden om dagelijks brood. Maar hij moet dat voor hen gaan verdienen. Hij moet dat door zijn honger, door zijn dorst, door zijn lijden, door zijn nood en ellende die hij moet doorworstelen, allemaal gaan verdienen, verwerven. Niet alleen de zaligheid van hun ziel, niet alleen wat er in de vijfde en in de zesde bede staat, moet de Heere Jezus gaan verwerven. De vergeving van hun zonde en hun bewaring en hun beveiliging en hun verlossing uit de macht van Satan, dat moet hij ook verdienen, zeker, zeker.
Maar ook dat brood waar hij ze hier om leert bidden. Hij moet dat net zo goed gaan verdienen. Want die mens voor wie hij kwam, die heeft niets verdiend. En die heeft nergens recht op. En zal hij het dan toch krijgen en zal hij er dan toch ook vrijmoedig om mogen vragen. Dan moet de Heere Jezus daarvoor ook in de dood. En dan moet hij daarvoor ook de weg van smarten gaan. En het is uitsluitend aan zijn kruisverdiensten te danken dat God deze bede horen kan. Het is vanwege de armoede, het is vanwege de honger, het is vanwege de nood. Het is vanwege het lijden en sterven van de borg en middelaar. Dat een mens die alles verbeurd heeft, toch zijn eten op tafel krijgt. En toch de schoenen aan zijn voeten krijgt. En toch de kleren aan zijn lichaam krijgt. Omdat ze zijn kleding verdobbeld hebben. Omdat ze zijn brood weggenomen hebben. Omdat zij hem in alle armoede hebben laten hangen aan het kruis. Van God en mensen verlaten. En vanwege dat lijden en vanwege de borgtochtelijke, het borgtochtelijke van dat lijden, kan de Heere nu bij een schuldig kind van Adam toch weer brood op de tafel zetten. En kan hij hem toch weer gezondheid schenken aan een alles verbeurd hebbend mensenkind. En als we het zo tot de bron, tot de oorsprong mogen terugleiden, hoe durven we dan nog onbekeerd te zijn? Want nu leven we allemaal in dit opzicht uit de verdiensten van de Heere Jezus. In dit opzicht wel. Hij heeft het ons mogelijk gemaakt dat we eten en leven. En als we dat leven dat hij ons gegeven heeft, nou niet gebruiken om God te zoeken en te dienen, dan misbruiken we het. En als we dat eten dat we krijgen nou niet gebruiken om verzadigd te worden met het brood des levens, dan misbruiken we het. En als wij de levenstijd die zo kostbaar is en die God in zijn goedertierenheid voor ons allemaal tot op dit ogenblik verlengd heeft. En misschien heeft hij het in uw leven verlengd langs een hele wonderlijke weg. Misschien bent u al eens dicht bij de dood en aan de rand van het graf geweest, maar mocht u terugkeren. Misschien heeft de Heere bij die of gene al wel eens op een bijzondere manier willen betonen dat hij de gever ook van aardse goederen en weldaden is. Maar als wij dat dan niet gebruiken om onze ziel geborgen te krijgen, o, hoe zullen we het dan zwaar hebben als we verantwoorden moeten wat we met de gaven Gods gedaan hebben. Als we het dan allemaal doorgebracht hebben, buiten de Heere om. Als we het dan allemaal besteed hebben in ons eigen belangen naar ons eigen inzicht. En niet gedaan hebben wat we gelezen hebben uit het onderwijs van de Heere Jezus. Zoek toch eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Hoe zullen we er dan voor de rechterstoel van de Heere mee klaar kunnen komen? Laat dat leven dat God ons geeft dan geen ander doel hebben. En laten we er geen andere bestemming aan geven dan de gever, de weldoener, de Heere ermee te eren en te dienen. Door inderdaad van harte te zoeken het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan leer je ook het geheim kennen wat Paulus kende. Dankbaarheid. En dankbaarheid, dat is ook tevredenheid. Tevreden met wat God geeft. Paulus zit in de gevangenis in Rome. Hij heeft bezoek gekregen van een afgezant uit de gemeente van Filippi. En die heeft hem een gave, een collecte, zeg maar, gebracht. Ze hadden een inzameling in Filippi gehouden voor Paulus. En deze Epafroditus mag dat naar Rome brengen. Die heeft na lang zoeken de apostel ontdekt. Heeft hem de gave gegeven. Paulus is van plan nu op het punt om de Epafroditus terug te sturen naar Filippi. En hij schrijft een brief en hij geeft die brief aan die Epafroditus mee. En dan bedankt hij voor het meeleven. Het heeft hem goed gedaan. Het was een welriekende reuk. En ze hebben zijn hart verkwikt door aan hem te denken en door voor hem te zorgen. Maar zo zegt hij, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En hoe heeft hij dat geleerd? Wel, de Heere heeft een weg met hem gehouden. En in die weg heeft hij geleerd, ik weet vernederd te worden. En ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Bij de verzadigd te zijn en honger te lijden. Bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Er waren tijden in Paulus' leven dat hij overvloed had. Dat hij het niet op kon wat er op tafel stond. Hij was verzadigd en verkwikt en er was nog een hele hoop over. En er waren ook tijden dat hij aan een lege tafel zat. En dat er niets was. En dat hij met een lege maag naar bed moest. Hij heeft geleerd. In al die dingen is hij onderwezen. Verzadigd te zijn en honger te lijden. Gebrek, overvloed te hebben en gebrek te lijden. En wat doet Paulus dan? Brengt hij de overvloed in luchthartigheid door? En klaagt en kermt hij als hij in tijden verkeert waarin hij gebrek heeft? Nee, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Tevreden te zijn met wat mijn God over mij beschikt. Als hij me overvloed geeft, fijn. Als hij me gebrek laat leiden, uw wil geschieden. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Een tevreden mens. Tevreden omdat hij aan God genoeg heeft. Amen. We zingen de 62e psalm, het 7e vers. Laten wij nu samen danken. Heere, u hebt het ons in het Onze Vader voorgehouden dat wij zouden bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Leer ons dat op de rechte wijze doen. Niet met de lippen alleen, niet met de woorden alleen, maar met het hart. Zoals u wilt dat wij het zouden bidden. In afhankelijkheid. En als u het in uw goedertierenheid hebt willen horen, Heere, en als u dagelijks ook zorgt Laat dan de dankbaarheid niet ontbreken, maar geef ons dan in oprechtheid u te erkennen en groot te maken. En dat niet alleen met woorden, maar met de daad zelf, met ons leven. Opdat ons ganse leven aan u de Heere gewijd zou mogen zijn. Heere, ons leven heeft toch geen ander doel dan dat we u zouden zoeken. Ons leven heeft toch geen ander doel dan dat wij onze Schepper recht zouden kennen, eren en dienen. O Heere, vergeef ons onze zonden. Die zonden ook dat wij ons leven aan u onttrekken, dat we misbruik maken van uw gaven. Dat we niet verstaan, Heere, dat we alles verbeurd hebben de zondaars zijn. En dat het alleen om de verdiensten van Christus is dat er nog zoveel goeds ook in ons aardse leven komt. Heere, geef ons toch ogen om te zien. Ja, het is waar. Zullen wij deze bede recht bidden, moeten we toch geestelijke mensen zijn. En moeten we toch kennis hebben aan onze nood en ellendigheid. En kennis hebben ook aan die genade en die goedertierenheid van u. Heere, leer ons bidden zoals het behoort. Schenk ons de geest der genade en der gebeden. Leer ons ook danken voor al uw gaven zoals het behoort. Schenk ons daartoe ook de geest. En wilt u het genadig wel maken. Verder ook deze dag. Breng ons nog een keer samen. Opdat we opnieuw uw woord mogen openen en beluisteren. Heere, spreek toch tot ons. Spreek met onwederstaanbare kracht. Spreek met duidelijkheid. Zodat we het horen. Zodat we het verstaan. Zodat we het ter harte nemen. Zodat er bekering, zodat er onderwijs mag zijn. Om Jezus wil. Amen. We zingen het gebed des Heren, het vijfde vers. Geef heden ons, ons dagelijks brood. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.